Goedemorgen allemaal. Ik wil vanmorgen met jullie, en dat hebben jullie ook al gezien in de sheet, in het begin van de samenkomst, over het evangelie. Maar laat ik meteen duidelijk maken dat het geen preek zal zijn over hoe dat je kunt of moet evangeliseren. Wat je wel moet doen, wat je niet moet doen, wat je wel kunt zeggen en wat je niet moet zeggen. Nee, ik wil het vanmorgen gaan hebben over de invloed van het evangelie in jouw leven. En dan in jouw leven zoals je hier vanmorgen bent, op dit moment. Misschien al 10, 20, kijk even rond, 30 jaar nadat je tot bekering bent gekomen. Of misschien pas heel pas. Welke impact, welke rol heeft het evangelie in jouw leven? En als we nadenken over het evangelie en als ik daar, zeg maar, toen ik hier maar aan het voorbereiden was over nadacht wat het evangelie is, dan zie ik dat als een verhaal, als iets wat de Bijbel, zeg maar, aanreikt, het goede nieuws. Maar ik wil eigenlijk vanmorgen proberen uit de Bijbel te laten zien dat het veel meer is dan dat. En wat ik ga doen, ik wil beginnen met het Bijbelgedeelte met jullie te lezen. En ik wil jullie vragen om daarvoor op te gaan staan. Als ik samen met jullie het Bijbelgedeelte lees uit Gods woord, dat we uit ontzag voor Gods woord gaan opstaan. En dan zal ik de dienst opdragen in gebed. En dan gaan we ontdekken wat we kunnen lezen in dit gedeelte. Als je Bijbel bij je hebt, Romeinen 1, hoofdstuk 1, vanaf vers 16. En daar staat, Romeinen hoofdstuk 1, vanaf vers 16, daar schrijft Paulus: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Laten we samen nog even bidden. Om de preek op te dragen. Heere God, ik wil u danken voor dit moment. Heer, dat we zo uw woord in ons midden hebben. Heer, en dat u zichzelf, en dat zegt u ook in uw woord, uzelf openbaart, uzelf bekend maakt door uw woord heen. Heer, en in de voorbereidingen werd ik zo getroffen door wat Paulus ergens anders schrijft in 2 Korinthe, dat de God van deze eeuw onze gedachten verblindt, zodat wij het licht van het evangelie niet kunnen zien. Het evangelie wat, zeg maar, het evangelie van de heerlijkheid van Jezus is. Dat is het doel. Het evangelie dat de heerlijkheid van Jezus, Gods Zoon, laat zien. En dat de God van de eeuw, deze eeuw, dat verblindt in onze gedachten en ons verstand, zodat we dat niet zien. En Heere God, mijn verlangen voor morgen is, Heer, met deze preek, als we zo vanmorgen hier samen zijn, dat ik een fakkel mag zijn. En dat ik licht mag laten schijnen op de heerlijkheid van Jezus, uw Zoon. En op zo'n manier, Heer, dat de gemeente dat licht mag zien. En dat ik slechts de fakkeldrager ben en dat ze de hand van de fakkeldrager niet zullen zien, maar alleen het licht dat schijnt op de heerlijkheid van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, spreek zo tot ons, Heer. Gebruik mij en open onze oren, Heer, en open ons hart, dat we dat mogen gaan zien. In Jezus' naam. Amen. Goed, mogen jullie plaatsnemen. Zoals gezegd, de preek vanmorgen over het evangelie. En het gaat over hoe de vraag over hoe het evangelie gelovigen redt. Dus niet over hoe het evangelie mensen, dus ongelovigen, tot bekering brengt of tot geloof brengt. En als ik de woorden van Paulus daar even bij gebruik, dan is de vraag van vanmorgen: op welke manier is het evangelie de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft? Dus de vraag vanmorgen is, hoe is dat? Hoe gebeurt dat en op welke manier? En ik zeg het alvast, het antwoord op die vraag vinden we in vers 17. Maar dan kom ik pas halverwege de preek komen daaraan toe. Want eerst moeten we vers 16 goed begrijpen, om vers 17 het antwoord op die vraag goed te kunnen zien. Dus ik ga eerst met jullie naar vers 16 en dat doe ik aan de hand van twee vragen. En de eerste vraag is, over welke zaligheid heeft Paulus het hier eigenlijk? En zaligheid kun je vertalen ook wel door behoudenis of redding. Dus over welke redding, over welke behoudenis heeft Paulus het hier? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, als we dan gered moeten worden, behouden worden van iets, waarvan? Waarvan moeten wij gered worden? Dus even die twee vragen om vers 16 goed te begrijpen. En dan stomen we door naar vers 17. En daar beantwoorden we de vraag van vanmorgen. Hoe, op welke manier worden jij en ik gered door het evangelie? Nou, eerst vers 16. We zagen daar al, en als je je Bijbel bij hebt, dan houd dat gedeelte even bij de hand. Dan komen we regelmatig, kom ik daarop terug. In vers 16 zegt Paulus dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Nou, wat betekent dit? Betekent dit misschien dat het evangelie de kracht van God is, zodat mensen tot bekering kunnen komen? Bedoelt Paulus dat hier? Ja, dat zou kunnen, maar ik denk niet dat het is wat hij hier bedoelt. Maar het is zeker waar. Het is zeker waar dat het evangelie mensen tot geloof brengt en hun zonde laat beleiden. Kijk maar eens mee in Romeinen 10 vers 17, die tekst wordt geprojecteerd. Dat zegt Paulus, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus wat dit gedeelte zo met zoveel woorden zegt, dat het zeker waar is dat wij tot bekering komen door het levende woord van God. Want het evangelie is het woord van God. En deze bekering, die wordt in het Nieuwe Testament aangeduid als zaligheid. Dus als je leest in het Nieuwe Testament over zaligheid, dan spreekt de briefschrijver over en dan heeft hij het over bekering. Efeze 2 vers 8 bijvoorbeeld en 9 zegt, die tekst wordt ook geprojecteerd, want uit genade bent u zalig, en hier mag je dus ook zalig lezen als gered of behouden, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roepen. Dus het eerste wat we nu zien is dat bekering door geloof in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt aangeduid als zalig worden. Oké, dus die eerste vraag waar we zeg maar als inleiding even met elkaar over nadenken is, over welke zaligheid heeft Paulus het in vers 16 van Romeinen 1 als hij zegt, want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Nou, ik denk niet dat hij het hier in de eerste plaats heeft over de bekering. En dat zou je kunnen zien zeg maar als het eerste effect, de eerste gevolg van het evangelie. Ik denk niet dat hij het daar in eerste zin over heeft, maar veel meer over de uiteindelijke overwinning van het evangelie. Op dat moment wanneer dat het evangelie de gelovigen in die eeuwig durende vreugde van God brengt. Matteüs 25 spreekt daarover. En waarom denk ik dat? Waarom denk ik dat het niet hier zo in de eerste plaats gaat over dat eerste effect, de bekering, maar veel meer gaat over het uiteindelijke. Het effect wat in de toekomst ligt op het moment dat het evangelie ons in het vaderhuis brengt. In die eeuwig durende vreugde bij God. Waarom denk ik dat? Nou, in de andere brieven van Paulus en ook in de brieven van andere briefschrijvers in het Nieuwe Testament heeft de uitdrukking voor zaligheid of tot zaligheid heeft een toekomstige betekenis. Dus dat voorvoegsel voor zaligheid, of wat wij hier in Romeinen 1 zien, tot zaligheid, dat heeft een toekomstige betekenis. Om een aantal voorbeelden. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daar zegt Paulus, God heeft u van het begin verkoren tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. In dit gedeelte is de zaligheid niet slechts iets wat plaatsvindt op het moment van de bekering. Zeg maar de eerste uitwerking, het eerste effect. En wat leidt dan tot heiliging door de geest? Nee, hier gaat het over zaligheid als zijnde iets wat volgt op. In heiliging. In heiliging, dat duidt op een proces. Iets wat voortdurend bezig is. En die zaligheid is dan iets wat plaatsvindt in de toekomst. Nou, ik denk dat ik nog even wat harder mijn best moet doen om daarvan jullie te overtuigen. Dus nog een paar voorbeelden. 2 Korinthe 7 vers 10. Lees maar eens mee op de sheet. Daar schrijft Paulus, en Paulus schrijft hier aan de christenen, dus aan christenen, aan mensen zoals jij en ik, die zich bekeerd hebben, die tot geloof zijn gekomen en die gered zijn. maar die ook opnieuw hun zonde moeten belijden. Lees maar eens mee wat hij daar schrijft. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Dus hier opnieuw zien we dat tot zaligheid. En ook hier verwijst het niet naar de eerste bekering, eerste effect, de eerste uitwerking van het evangelie, maar naar de uiteindelijke, de toekomstige, wanneer wij in de vreugde van God in zijn aanwezigheid mogen ingaan. 1 Petrus, de apostel Petrus, die gebruikt dezelfde woorden, dezelfde uitdrukking. En dat zien we bijvoorbeeld in de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 1 vers 5. En daar zegt Petrus, u, en dat is belangrijk om even te weten aan wie dat hij dat schrijft. Petrus schrijft dat hier aan de gelovigen. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hier is hetzelfde. Dus nadrukkelijk niet de eerste bekering, het eerste effect, maar over de uiteindelijke overwinning. En Petrus laat hier iets zien van hoe de kracht van God ons bewaakt, ons redt en dan ons uiteindelijk brengt, in de toekomst dus, in de vreugde van God. Nou, duidelijkste voorbeeld bewaar je natuurlijk tot laatst. Dus het laatste voorbeeld, Romeinen 13, vers 11. Daar schrijft Paulus opnieuw, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof, of zeg maar tot bekering kwamen. Zie je het? Iets wat ligt in de toekomst, dichter bij ons dan toen wij tot geloof, tot bekering kwamen. Dus, even terug naar ons gedeelte, vers 16 van Romeinen 1. Als Paulus daar zegt dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft, dan denk ik dat hij daar wil zeggen dat het evangelie het enige nieuws in deze wereld is dat zowel mensen tot geloof, tot bekering kan brengen, dat eerste effect, maar dat het veel verder gaat dan dat. Dat het evangelie daarnaast ook ons uiteindelijk in de toekomst in de vreugde van Gods aanwezigheid kan brengen. Dus een eerste effect en een uiteindelijk toekomstig effect. Maar hoe dat je het ook wendt of keert, het evangelie redt. Maar dan onze tweede vraag. Waarvan redt het evangelie ons? Waarvan moeten wij worden gered? En ik denk dat we dat het duidelijkst zien in een andere gedeelte van Romeinen, hoofdstuk 5 vers 9, waar Paulus schrijft, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Paulus zegt hier heel duidelijk dat waarvan wij gered moeten worden, dat dat de toorn van God is. Dus even weer terug, want we zijn aan het proberen om vers 16 en 17 van Romeinen 1 te begrijpen. Als vers 16 zegt dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid, dan betekent dat dat het evangelie een kracht van God is om gelovigen te redden van de toorn van God. En ik kan me voorstellen dat er vanmorgen misschien een aantal mensen zijn van ja, maar over dat thema wil ik het niet met je hebben. Want als christenen hebben wij heel sterk de neiging om dat thema, om dat te vermijden. Dat thema van Gods oordeel, van Gods toorn. Denk maar eens na, ik zei dat ik het niet ging hebben over hoe dat je evangelie brengt. Maar als wij het evangelie brengen, dan hebben we het toch over Gods liefde. Over Gods genade. Over de vreugde en vergeving. En als het ware als we met onze collega's of familieleden of vrienden praten, dan is het net alsof we ze dat willen aanreiken. Zo van, zou je dat ook niet willen hebben? Maar wat je ze niet wilt aanreiken, zegt van, zou je misschien de toorn van God willen hebben? Ik tenminste niet. Ik begin niet zo over het evangelie te spreken. Maar wat heel belangrijk is, is dat God niet God kan zijn, heilig zijn en volkomen goed als hij niets zou doen aan de zonde. Begrijp je dat? Hij moet wel. En als hij dat niet zou doen, dan zou hij God niet kunnen zijn. Je kunt namelijk niet aan de ene kant heilig zijn en aan de andere kant je ogen sluiten en de onheiligheid accepteren, tolereren, toelaten. Gaat niet. Gods eigenschappen zijn in volmaakte evenwicht. Als God niet toornig zou zijn, en dan moet je goed op je in laten werken, dan kan hij niet God zijn. God is volmaakt in liefde, ja. Maar hij is ook volmaakt in zijn toorn. De profeet Habakkuk bijvoorbeeld zegt dat. In Habakkuk 1 vers 13. En daar spreekt hij over de Heere God. Hij zegt tegen God, u bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. We kunnen niet begrijpen hoe groot de liefde van God is, als je niet tegelijkertijd weet hoe groot zijn toorn is. En ik bedoel dit, pas als je gaat inzien hoezeer God de zonde in jou en mijn leven haat, pas dan ga je ontdekken hoe buitengewoon bijzonder het is dat hij zondaars kan liefhebben. En bedenk goed, en om alle misverstanden in de wereld uit de wereld te helpen, wij zijn, jij en ik, zijn geen zondaars omdat wij zondigen. Jij en ik, wij zijn geen zondaars omdat wij zondigen. Nee, wij zondigen omdat wij zondaars zijn. Dat betekent dus dat het diep in ons zit. En toch, ondanks dat, houdt God van ons. En Gods liefde en zijn genade, dat zijn tenminste mijn favoriete eigenschappen van God, die worden betekenisloos, zonder inhoud, als God niet ook toornig zou zijn over de zonde in jou en mijn leven. In mijn voorbereidingen kwam ik een gedeelte tegen, iets wat C.S. Lewis, sommigen van jullie kennen hem misschien, een Brit van een aantal jaren geleden, is inmiddels overleden, die heeft dat als volgt samengevat. Ik laat het even zien, zodat je de tekst even goed op je kunt inwerken. Er zit wat, meestal in zijn uitspraken zitten wat diepe bodems. En hij zegt, en dat valt het naar mijn mening heel mooi samen, God is de enige troost. Maar hij is ook de grootst denkbare verschrikking. God is wat wij het meest nodig hebben, en tegelijkertijd waarvoor wij ons op elke mogelijke wijze voor willen verbergen. Hij is onze enige bondgenoot, enig mogelijke bondgenoot. Maar wij hebben onszelf tot zijn vijanden gemaakt. En ook al voelen we ons misschien wat ongemakkelijk als we het hebben over dit thema, toch heeft de Bijbel het door de hele Bijbel heen, van kaft tot kaft, heel nadrukkelijk over Gods oordeel, over zijn gerechtigheid. En ik wil je even in een sneltreinvaart door een aantal Bijbelteksten meenemen, om dat duidelijk te maken. En ik begin in de psalmen. In psalm 90 vanaf vers 7. Daar zegt de psalmschrijver, want wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. En dan een paar versen verderop in diezelfde psalm, in vers 11. Wie kent de kracht van uw toorn? Wie kent de kracht van uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent, o God? En ook de profeten in het Oude Testament spreken met grote regelmaat over zijn gerechtigheid, over Gods oordeel. Kijk maar eens in Jesaja, Jesaja hoofdstuk 9, vers 18. Daar staat, door de verbolgenheid van de Heere, van de legermachten, zal het land zwart geblakerd worden en het volk zal als voedsel worden voor het vuur. Ook Jeremia, een andere profeet, spreekt vaak en regelmatig over Gods oordeel. In het zevende hoofdstuk van Jeremia, vers 20, daar vinden we. Daarom, zo zegt de Heere, Heere. Zie, mijn toorn en grimmigheid zullen uitgegoten worden over deze plaats. Over de mensen en over de dieren. over de bomen op het veld en over de vruchten van het land. Die zullen branden en niet geblust worden. Maar zeg je, en ik hoor je het bijna zeggen, dat is het Oude Testament. De voorbeelden die ik hier aanhaal zijn nou het Oude Testament. En dat klopt. Maar het mooie is dat de Bijbel ons maar één God leert kennen. Er is geen God van het Oude Testament en een God van het Nieuwe Testament. Dat is dezelfde God. God verandert niet. En in het Nieuwe Testament zien we dus ook hetzelfde patroon. Ook daar vinden we verwijzingen naar het oordeel van God. En zelfs soms op onverwachte plaatsen. Op plekken waarvan je het niet zou denken. Een voorbeeldje. Ik neem je mee naar Johannes 3. Het derde hoofdstuk van de Johannesbrief. En als je dat buiten zou vragen, is dat denk ik wel het meest bekende gedeelte uit de Bijbel. En vooral het 16e vers, Johannes 3 vers 16. Dat vers spreekt zonder enige twijfel over Gods liefde. Over hoe God de wereld heeft lief gehad. En dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven om de mensen, hen die in Jezus geloven, te redden. Letterlijk staat er, niet verloren te laten gaan. En ze het eeuwige leven te geven. In dit hoofdstuk en vooral in het 16e vers zien we het evangelie ten voeten uit. Maar zelfs hier, in dit evangelie hoofdstuk bij uitstek, door de apostel die wel genoemd wordt, de apostel van de liefde, wordt ook gesproken over Gods oordeel. Het is een evangelie van Jezus dat spreekt over het oordeel van God. En ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament vinden we dat terug. 2 Thessalonicense, het eerste hoofdstuk, is misschien wel het meest duidelijk van allemaal. In vers 8 lezen we, wanneer hij, en hier spreekt Paulus over de Heer Jezus, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wat deze teksten zo in zoveel woorden duidelijk maken, is dat God een God van oordeel is. En we zagen dat ook al in Johannes 3, je kunt er op een andere manier zeggen, we kunnen het vanmorgen niet over het evangelie hebben, het goede nieuws, zonder eerst het slechte nieuws te brengen. Want daar begint het evangelie. Nogmaals, dit is inleiding. We zijn vers 16 aan het proberen te begrijpen, de inhoud en de diepte daarvan, om door te kunnen gaan naar vers 17, op die vraag dat hoe geloven gered worden door het evangelie. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we nog één ding doen. Paulus spreekt hier over u. Dus hij spreekt hier een bepaalde groep mensen aan. En eerst moeten we dus nog even vaststellen over wie heeft dit. Wie spreekt hij hier eigenlijk aan? En daarvoor moeten we letten op de link tussen vers 15 en 16. Lees maar eens even mee. In vers 15, daar schrijft Paulus, daar zegt hij, zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Dus wie is die u? Nou, dat geeft hij aan in een paar versen eerder, in vers 6 en 7 van Romeinen 1. Daar zegt hij, vers 6, waartoe ook u behoort, en dan zeg maar identificeert hij ze, wie zijn ze, wie is die u? Dat zijn de geroepenen van Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Dus dat is de doelgroep, dat zijn de mensen tegen wie hij spreekt als hij in vers 16 en 17 spreekt over het evangelie dat de mensen gelovigen redt. Dus als hij in vers 15, Paulus zegt, ik ben gewillig u het evangelie te verkondigen, dan is die u, dat zijn de geroepen en geliefde heiligen, waarvan bekend is in vers 8, hun geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Dus dat is de groep mensen tegen wie hij het heeft. Dus tegen wie heeft hij het? Tegen jullie. Tegen mij, tegen ons. Nou, ik denk dat we nu klaar zijn om naar vers 17 door te gaan. En dan gaan we dus terug naar onze hoofdvraag. Hoe redt het evangelie jou en mij? En het antwoord, zei ik al, vinden we in vers 17. Maar om dat antwoord te kunnen zien en te lezen, moeten we vers 17 heel goed lezen. Om het antwoord te zien. En wat ik nu ga doen, is een beetje gemeen. Ik ga eerst met jullie lezen wat er niet staat. Lees maar eens met mij mee. Ik begin bij vers 16 nog een keer. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de liefde van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Nee hè, dat staat er niet. Want de liefde van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Nee, dat zegt vers 17 niet. Maar dat is wel waar ik van nature de nadruk op leg. En jullie misschien ook wel. Dat het evangelie het goede nieuws is omdat het Gods liefde openbaart voor ons. En natuurlijk, dat is ook zo. Het evangelie laat Gods liefde zien. Romeinen 5 vers 8, heel duidelijk zegt het. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dat is ook het evangelie. Het evangelie van Jezus is een uiting, een demonstratie, een openbaring van Gods liefde voor zondaars. Klip en klaar. Maar dat is niet wat vers 17 zegt. Waarom zo moeilijk? Waarom begin je nou met iets te lezen wat er helemaal niet staat in vers 17? Nou, mijn punt is hier, omdat zo weinig christenen vandaag de dag nog inzien wat onze status is zonder Gods genade. Wie wij zijn als God niet genadig zou zijn. Hoe God onze verlossing van het begin af heeft gewild. En hoe hij dat in zijn Zoon Jezus mogelijk heeft gemaakt. En hoe de Heilige Geest in ons werkt om ons te bekeren, maar ook blijft inspannen door het evangelie om ons uiteindelijk te bewaren, te reinigen en op die dag, die bijzondere dag die vlak bij ons ligt, om ons in het Vaderhuis in de hemel bij God de Vader te brengen. Maar dat is wel waar het Nieuwe Testament en vooral de Romeinenbrief op hamert om ons dat te laten zien. Dat proces. En het is verbazingwekkend om te zien hoe weinig christenen daarin überhaupt geïnteresseerd zijn. Of überhaupt laat staan weten. En dat is de reden waarom ik benadruk wat vers 17 niet zegt. Dat God ons heeft gered door zijn liefde. En alsof dat alles zou zijn wat je zou moeten weten. Nee. Als Paulus begint uit te leggen hoe het evangelie gelovigen redt, dan zegt hij niet simpelweg, het toont de liefde van God. Nee, lees nog maar eens met mij mee. Jesse, misschien dat je die ziet. Nou, je hebt hem al. Want wat daar staat, want de gerechtigheid van God wordt daarin in het evangelie geopenbaard. Dat is wat het evangelie laat zien. Met andere woorden, Paulus laat ons hier zien wat er achter de liefde van God schuilt. De problemen waar onze maatschappij, onze schepping en dus jij en ik mee worstelen. Om te beginnen de vijandschap die er is tussen mij en God. De onderdrukking van de waarheid. De diep gewortelde ongerechtigheid, wat we overal waar je dat tegenkomt. Maar ook de toorn van de eeuwige. De Almachtige, die door maar één kracht in deze schepping gestild kan worden, namelijk het evangelie van Jezus Christus. Maar hoe? Terug naar onze vraag, op welke manier redt het evangelie gelovigen? Hoe, met andere woorden, brengt het evangelie ons in die eeuwigdurende vreugde bij God, terwijl het enige en wat jij en ik verdienen, Gods toorn is? Hoe is dat nou mogelijk? En het antwoord wat vers 17 geeft is dit. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Omdat daarin, en daarin is het in het evangelie, de gerechtigheid van God wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. En hoe kan dit nou goed nieuws zijn? Als de rechtvaardigheid van God ons probleem is. God is rechtvaardig, Maar ik niet. Ik ben onrechtvaardig. En het antwoord wat vers 17 ons geeft is: God vraagt gerechtigheid. Maar wij hebben het niet. En dus onze enige hoop is dat God zelf geeft waar hij om vraagt. Dat zou pas goed nieuws zijn, niet? Als God zou geven aan ons wat hij van ons vraagt. En dat is precies wat God doet. Wat geopenbaard wordt in het evangelie van Jezus Christus is de gerechtigheid van God die God van ons vraagt. En de reden dat het evangelie de kracht van God is voor onze zaligheid, zeg maar de manier waarop het evangelie ons redt, gelovigen, is dat in het evangelie de gerechtigheid van God geopenbaard wordt die hij van ons vraagt. Dat wat jij en ik hadden moeten hebben, maar waar wij zelf niet toe in staat zijn, op geen enkele manier zelf hadden kunnen krijgen, geeft God om niet. Een gerechtigheid die niet van onszelf is, maar zijn gerechtigheid. De gerechtigheid van God. En dat, lieve broeders en zusters, is het evangelie ten voeten uit, ten volste. Dat is Gods, en dat is de titel van de preek ook, volmaakte reddingsplan. En dat is de manier waarop het evangelie ons redt. En ik denk dat ik het in jullie ogen zie, de vraag van me, waarom zo? Waarom op deze manier? Nou, gelukkig geeft de Bijbel daar ook antwoord op. En Paulus zegt dat in hoofdstuk 3, vers 26. Daar legt hij het uit waarom dat er op deze manier dat God dat gewild heeft. Daar zegt hij: hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig diegene die uit het geloof in Jezus is. Het evangelie is goed nieuws om wat God, niet jij en ik, maar wat God heeft gedaan. En op deze manier, omdat God het heeft gedaan, omdat hij ons zijn gerechtigheid heeft gegeven, is het evangelie compleet, volmaakt, perfect, af, volkomen. Lees maar eens mee wat Hebreeën 7 vers 23 en 24 hierover zegt. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, en dan gaat het hier over de Heer Jezus als hoge priester. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet overgaat, dat niet op anderen overgaat. En dan iets verder in vers 27. Hij, Jezus als hoge priester, heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Hebreeën zegt dat het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht een eens en voor altijd offer is. Perfect, volmaakt, voor altijd. Maar wat hebben wij daaraan? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hetzelfde hoofdstuk van Hebreeën 7 vers 25, lees daar maar eens met mij mee. Daarom, uit wat we net gezien hebben, dat Jezus de hoge priester was, die voor altijd bleef, die niet eerst voor de zonde van het volk hoefde te offeren of slachtoffers te brengen en daarna pas voor die van het volk. Nee, daarom kon hij, Jezus, ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Volkomen. Misschien ging het allemaal een beetje snel. En misschien was het, wat ik heb verteld, wel heel veel informatie in één keer. En wat ik nu wil gaan doen, heb ik nog nooit eerder gedaan, maar ik denk dat het goed is. Ik wil de prekers gaan samenvatten. Normaal vraag ik dat altijd aan onze kinderen. Doe dat eens in de auto. Maar ik geef het je nu, Jesse. Dus luister goed op. Let goed op. En ik wil dat doen. Ik denk dat dat nodig is. Omdat het denk ik belangrijk is. En ik wil eigenlijk proberen dat iedereen die hier vanmorgen is, of je nu jong bent of oud, of je nu pas tot geloof bent gekomen, en je misschien nog met wat de woorden wat moeite hebt, of misschien al heel lang geleden, dat iedereen in staat is om het belang van dit punt, wat Paulus hier ons duidelijk wil maken, om dat goed te zien. Goed, daar gaat die samenvatting. Misschien heb jij in de jaren die voor je liggen een, tussen aanhalingstekens, ander evangelie gehoord. Een evangelie wat zegt dat rechtvaardigmaking niet als onderdeel van je redding behoort. Dat het niet een essentieel onderdeel van je redding is. Eén die zegt, en sommige mensen zeggen dat ook, God heeft mij onvoorwaardelijk lief en daarom heb ik de rechtvaardigmaking van Jezus Christus niet nodig. Maar de rekensom is anders. Wij hebben en vergeving nodig en dat wij gerechtvaardigd worden. En allebei zijn belangrijk voor onze redding. Als we alleen maar het een over het ander hadden, was onze redding niet volkomen. Niet, was er geen redding. Waarom? God verlangt van ons volmaakte gerechtigheid. God verlangt van ons volmaakte heiligheid. Om uiteindelijk, als wij zeg maar in zijn oordeel komen, en zie het maar eens voor je, als de zon, als de warmte, de stralen van de zon, de hitte, als wij voor Gods oordeel komen, de enige manier om daarin bewaard te blijven, is als wij volmaakt de gerechtigheid hebben. En ik weet niet hoe het bij jou, bij jou zit, maar ik heb die niet. En dus hebben wij een probleem. En dat is waar ik begonnen ben. Romeinen 3 vers 10 zegt, niemand is rechtvaardig. En misschien zit hier een optimist vanmorgen en zegt van ja, ik maak nog een kans. Nee, Romeinen 3 vers 10 voegt eraan toe voor de zekerheid, zelfs niet één. Niemand is rechtvaardig. En vers 20 van Romeinen 3 maakt duidelijk dat niemand voor God gerechtvaardigd kan worden door zijn of haar eigen werken. Met andere woorden, God verlangt van ons rechtvaardigheid, maar er is geen enkele manier waarop we dat kunnen krijgen. Er is met andere woorden geen enkele manier waarop wij het zelf met God in orde zouden kunnen maken. Dat wij gerechtvaardigd kunnen worden. Jesaja zegt daarover in 64 vers 6. Al onze rechtvaardige daden. Alle daden die jij en ik zouden doen waarvan wij denken dat ze rechtvaardig zijn. Zegt Jesaja, zijn als een bezoedeld kleed. Iemand heeft het ooit eens zo gezegd, jouw eigen rechtvaardigheid zou je niet uit de hel kunnen houden, net zo min als een spinnenweb een vallende rotsblok kan tegenhouden. We hebben gewoon niks te brengen als wij in Gods aanwezigheid komen. Maar er is hoop. Er is goed nieuws. Want God heeft zijn Zoon Jezus Christus gegeven, die ons gerechtvaardigd heeft door zijn bloed. En dat wist je misschien al voordat je in de dienst kwam. Maar ook door zijn rechtvaardigheid. Als je dat thuis wilt opzoeken. Romeinen 5 vers 9 spreekt over dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. En Romeinen 5 vers 18 spreekt erover dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn rechtvaardigheid. Bloed om onze zonden te bedekken. En zijn rechtvaardigheid zodat wij, als ik straks voor Gods troon verschijn, dat mijn zonden wel bedekt zijn, maar dat ik niet met een lege bankrekening voor Gods aangezicht kom. Door Jezus, doordat Hij zijn gerechtigheid aan mij en aan ons heeft gegeven, is die bankrekening zogezegd gevuld met perfecte gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid van Jezus. Romeinen 5 vers 19 zegt dat. En daarom is het dat door geloof en door geloof alleen wij deze genade van rechtvaardiging ontvangen. En het eeuwige leven in Gods aanwezigheid. Jonathan Edwards heeft het dus als volgt gezegd. Als jij zegt dat Jezus alleen door te sterven voor onze zonden, alleen daardoor ons heeft verzoend met God, Dus als je, waar ik het over heb, zijn twee dingen. Verzoening door het bloed en rechtvaardigmaking. Maar als jij je zegt, nee, het is alleen maar verzoening door het bloed van Jezus. Dan zegt Jonathan Edwards, dan maak je Jezus tot slechts een deel van de redder die hij werkelijk is. En dus als je alleen maar nadruk legt op het ene, niet op het hele reddingsplan van God. Dan maak je Jezus, ontneem je hem op deze manier een deel van de glorie die hem toekomt. Als je iets zou mogen meenemen vanmorgen, dan is het dit. Er is maar één evangelie. En dat evangelie spreekt over bloed, bedekking van onze zonden en rechtvaardiging. Bloed en rechtvaardiging. En Paulus, als hij in het gedeelte spreekt over rechtvaardiging, dan gebruikt hij het woord in juridische zin. Rechtvaardiging is een juridische handeling die God verricht, waarmee God iemand rechtvaardig verklaart. En denk je dat eens in, als jij straks voor Gods aangezicht komt, verzoend door het bloed van Jezus, en met een geweldige bankrekening vol met Jezus, perfecte gehoorzaamheid, dat we zo voor God mogen komen, en dat God tegen jou zegt, beste, en vul je naam dan maar in, wat er tussen jou en mij was, is rechtgezet. Rechtszaak gesloten. Dat is de rechtvaardiging waar Paulus hier over spreekt. En weet je wat er gevierd wordt in de hemel? Continu. Zonder ophouden. De engelen die zeggen, waardig is het lam dat geslacht is. Het lam dat mensen gered heeft van elk volk en stam en taal en natie. De hele dag door, als wij slapen, als wij opstaan, zonder ophouden, verheugen de engelen zich over dit evangelie waar Paulus ons vanmorgen op wil wijzen. En wat we gezien hebben is dus God die zijn gerechtigheid toerekent, geeft aan jou en mij. En ik weet geen andere manier om eruit te drukken. Ik zie het als een bankrekening waar het op bijgeschreven wordt en bijgeschreven. En zo dat het volkomen is. Dat wij gerechtvaardigd zijn. En Paulus zegt vanmorgen, de rechtvaardige, hij die gerechtvaardigd is door Gods geschenk van gerechtigheid, zal uit het geloof leven. En dit noemen we rechtvaardiging door het geloof. En dit is het evangelie dat ons redt en straks op die bijzondere dag ons zal veilig thuis brengen bij God. Amen. Laten we een moment onze ogen dicht doen en hier even over nadenken en dan zal ik de prediking afsluiten met gebed. Heere God, ik wil u zo danken voor dit woord. Heer, dat Paulus zo in uw woord in de Romeinenbrief heeft laten opschrijven of zelf heeft geschreven, geïnspireerd door uw Heilige Geest. Dat u ons dit wilde duidelijk maken. Dat u ons niet in het ongewisse wilde laten, maar dat u wilde dat we dit zouden zien. Het evangelie ten voeten uit. En tegelijkertijd is daar ook die waarschuwing dat waar ik mee begonnen ben, Heer, dat de God van deze eeuw ons verstand verduistert, zodat we dit licht, het licht van het evangelie dat spreekt over de heerlijkheid van Jezus Christus, zodat we dat licht niet zouden zien. En ik ben u zo dankbaar, Heer, dat u daar duidelijk over bent, Heer, en dat we ons daar echt over mogen verheugen. Heer, ik kan me daar echt over verheugen, Heer, dat u mij dat zo wilt geven. Dat mijn zonde, en u weet, u kent mijn zonde, dat u bedekt worden door het bloed van Jezus. En tegelijkertijd, Heer, dat ik ook echt iets te bieden heb, Heer. Niet menselijk gezien, niet uit mijn werken, niet uit wat ik doe. Maar dat ik iets heb gekregen van u, Gods, uw eigen gerechtigheid. En dat als ik voor uw troon straks mag komen, dat het is wat u ziet. Mijn zonde bedekt door uw bloed van de Heer Jezus. En dat ik bekleed mag zijn, Heer, bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus zelf. En dat u ons, dat u mij zo wilt zien. En ja, dan is die toorn daar. Maar dan is het een toorn die niet meer op ons zal komen. Omdat Jezus zelf de zonde en de schuld op de zonde heeft gedragen. En ons heeft verzoend. Die relatie tussen u en mij en ons weer heeft hersteld. Heer, ik weet het zo. Dat zijn zoveel woorden die we spreken. En ik wil u bidden, Heer Jezus, Heilige Geest, dat u vanmorgen wilt komen. Dat u daar leven aan wilt geven. Heer, misschien zitten we hier voor de eerste keer. En zegt het ons niet zoveel. Heer, dan wil ik u echt bidden dat u dit wilt planten in ons hart. En dat u ons onrustig maakt, Heer. Dat we niet met andere dingen bezig zullen zijn of straks naar huis gaan en dat andere dingen het zullen roven. Maar dat we voor onszelf echt antwoord hierop willen hebben. Van heb ik dat gekregen of heb ik het niet? Heer, dat wil ik u zo bidden. In Jezus' naam. Amen.